God zij zegen. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen met elkaar uit Psalm 118 en daarvan de versen 4 en 8. De Heer is aan de spits getreden, degene die mij hulp biedt. En het achtste vers, Gods rechterhand is hoog verheven, des Heere sterke rechterhand. 118, de versen 4 en 8. Luisteren wij naar de heilige wet van de Heer en zingen we dan de lofzang van Maria en daarvan het 7e vers. En goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor de niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Schriftlezing is uit Lucas 2. Lucas 2 en dan de versen 8 tot en met 14 en vervolgens de versen 21 tot en met 38. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen en zij vreesden met grote vrees. En de engel zeide tot hen: Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u betekenen zijn. Gij zult het kinderke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En vervolgens vers 21. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen hare reiniging vervuld waren, dus nog 33 dagen later, naar de wet van Mozes brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genoemd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem wiens naam Simeon was. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zei: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en Maria verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. En deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden, en sprak van hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover uit het woord van God. Laten wij de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Heere, u bent het die ons vanmorgen hier samenbrengt in de kerk. Daar danken we u voor, Heere, dat we hier samen mogen zijn om u te loven en te prijzen. Dat deden we ook met de psalmen die we zongen. Gods rechterhand is hoog verheven, de zeere sterke rechterhand doet door haar duim de wereld beven. Als we denken aan het wonder van kerst en heel de kerstgeschiedenis overdenken, ja, dan krijgen we een indruk, Heere, van hoe sterk uw rechterhand is, van uw grote daden. En wilt u geven, ja, als we vanmorgen zo samen zijn, dat we opnieuw onder, ja, de indruk mogen komen van het evangelie, van het kerstevangelie, dat u uw zoon naar deze wereld zond. Het is schitterend om te lezen, ja, van een man als Simeon, maar ook van Anna. Het waren mensen die uitzagen naar de verlossing, die uitzagen naar de Messias, omdat in hem die verlossing zou komen. En Heere, ja, zij zijn een voorbeeld voor ons. Wilt u geven dat wij nu de Heere Jezus gekomen is, hij is geboren, Daar is ook de weg naar het kruis gegaan, gestorven, maar ook opgewekt. En u zit, Heer Jezus, aan de rechterhand van uw Vader. Wilt u geven dat wij, net als Simeon en Anna, dat ook wij mogen uitzien, iedere dag, naar de verlossing die aanstaande is. Ja, die u bewerkstelligd hebt, Heer Jezus Christus, door alles wat u gedaan heeft. Door uw werk hier beneden op aarde. Door uw sterven aan het kruis en door uw opstanding en door uw hemelvaart. We bidden om een gezegende dienst. Dat het woord in onze harten terecht mag komen. Wat Simeon profeteerde, dat was ook best heftig. Deze zal zijn tot een val, maar tot een opstanding. En dat geldt vandaag ook. De een struikelt over de Heer Jezus. En de ander komt juist door hem tot leven. En wilt u geven, als wij het evangelie mogen horen vanmorgen, dat we inderdaad tot hem de toevlucht zullen nemen. Dat we mogen doen, ja, wat Simeon deed. Hij nam het kind in zijn armen en sloot het in zijn hart. En nu heb ik vrede in mijn hart en kan ik heen gaan. Dat wij op diezelfde wijze, ja, u, Heer Jezus, als het ware mogen vastpakken om u in ons hart te sluiten. Heer, laat het de vrucht van de prediking mogen zijn. Wilt u zo werken, ja, onder jong en oud? Wilt u wonderen doen? En ook geven, Heer, dat er vanmorgen ook onderwijs mag zijn voor al degenen die u vrezen. Als we geroepen zijn, Heer, om op te wassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Laat het zo zijn, Heer, dat, ja, het is als het ware zo dat u, ja, daar in uw woord in doeken gewonden ligt. Maar dat die doeken, ja, door uw Heilige Geest steeds meer verwijderd mogen worden, Heer Jezus, om u te zien. U te zien schitteren in uw woord. Overal. Dat ons hart uit mag gaan naar u. En dat we mogen zeggen wat Paulus heeft gezegd. Ik ben vervuld met de uitnemendheid der kennis van onze Heer Jezus Christus. En om hem acht ik alle andere dingen schade en drek. Hij is het middelpunt van mijn leven. Heer, zo leggen we deze dienst in uw handen neer. Wilt u wonderen doen door uw woord. En als er mensen zijn met vragen, met bepaalde dingen worstelen, strijd ervaren in het hart, Heer, wilt u komen. En wilt u wonderen doen. Strikken verbreken. Mensen in de vrijheid zetten. En zo krachtig werken door uw Heilige Geest. We bidden voor de wereld waarin we zijn. Wat Simeon profeteerde was groot. Verlossing teweeggebracht. Bewerkt voor het aangezicht van alle volken. Het is zoals we zingen met de psalm. Nu heeft hij zijn gerechtigheid voor het heidendom tentoon gespreid. Daarom bidden we, Heere, ja, om de voortgang, ja, van het werk in uw koninkrijk overal. En dat ook mensen geraakt mogen worden, ja, door het wonder van het evangelie. Anna sprak over wat ze gehoord en wat ze gezien had. Met alle die de verlossing van Jeruzalem verwachten. En zo zijn ook wij geroepen om de dingen die wij mogen weten van u en de dingen die wij horen over u, om die niet voor onszelf te houden, maar om ze te delen met onze naasten. Geef ons die vrijmoedigheid, Heer. Want die vrijmoedigheid hebben we van onszelf helemaal niet. We zijn veel meer geneigd, Heer, om dat wat we geloven voor onszelf te houden. Erover na te denken misschien. Maar wilt u ons de vrijmoedigheid geven om inderdaad het evangelie te delen met onze naasten? Paulus heeft gezegd, ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Maar wij weten dikwijls heel goed wat het is om ons te schamen voor het evangelie. Maar geef, Heere, dat we inderdaad geleid door uw Heilige Geest getuigen van u mogen zijn in deze wereld. Gedenk, Heer, aan al degenen die in nood zijn. En dan bidden we in de eerste plaats voor de gemeente. Voor broeders en zusters, Heere, die lijden door ziekte. Of door moeilijke omstandigheden waarin zij zijn. Heere, wees u hen nabij. Wilt u troosten door uw woord. En geven dat we onze hulp van u alleen mogen verwachten. Maar ook het besef in ons hart, Heere. Dat u regeert, dat u ons leven leidt, dat u alles in uw hand heeft en dat u beloofd heeft dat alle dingen moeten meewerken ten goede degene die naar uw voornemen geroepen zijn. Maar in deze wereld is zoveel lijden, ontferm uw Heer over hen. En wat heeft een mens meer nodig dan het evangelie? En zo lezen we het ook in uw woord. De armen wordt het evangelie verkondigd. We lezen niet dat het evangelie altijd betekent, of dat uw hulp altijd betekent, dat de nood van de armen direct opgelost wordt. Maar wel dat aan de armen het evangelie verkondigd wordt, en daarom bidden we daarom, Heere, dat overal mensen, juist ook mensen die in nood zijn, uw evangelie mogen horen om hun geluk te vinden bij u. Heere, zo leggen we onze gebeden bij u neer in de vergeving van onze zonden. Vergeef ons onze zonden en zie ons aan in de Heere Jezus Christus alleen. Om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen en dat doen we uit de lofzang van Simeon en daarvan de verzen 1 en 2. De lofzang van Simeon, de verzen 1 en 2. Als kerntekst voor de prediking lees ik Lucas 2 en dan de versen 30, 31 en 32. Lucas 2, de versen 30, 31 en 32. Waar Simeon zegt, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Tot zover. Van Maria lezen we een paar keer dat zij de dingen die zij hoorde bewaarde in haar hart. Bijvoorbeeld in Lucas 2 vers 19, doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. Ze overwoog die in haar hart. En je leest het ook in het 51ste vers. En zijn moeder bewaarde deze dingen in haar hart. En eigenlijk is dat iets wat wij ook zouden moeten doen. Als we horen van het kerstevangelie, om de dingen die we horen in ons hart te bewaren en ze vervolgens eigenlijk ook te herkauwen, te overwegen in ons hart. Je zou kunnen zeggen op dat daar in ons hart gevoelens kunnen zijn die voor de Heere God ook kostbaar zijn. Er staat zo ontzettend veel in die eerste paar hoofdstukken. Het kerstevangelie is voor mij ook telkens weer nieuw. Eigenlijk. We denken vanmorgen in het bijzonder na over de lofzang van Simeon. Als ik de lofzang van Simeon vergelijk met de lofzang van Maria en de lofzang van Zacharias, dan kun je zeggen, de lofzang van Maria en de lofzang van Zacharias gaan veel meer over wat de komst van de Heere Jezus betekent voor het volk Israël. En zij praten over dingen die eigenlijk zelfs voor ons, of in deze tijd moet ik zeggen, nog toekomst zijn. En dan kijk ik even terug naar de lofzang van Maria in hoofdstuk 1. Als de boodschap van de engel, je zult moeder worden van de Messias, doordringt tot haar hart, dan begint zij te zingen. En dan zegt zij bijvoorbeeld in Lucas 1, vers 51, hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten van hun harten. Hij heeft machtigen van tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. De engel had tegen Maria gezegd, je zult moeder worden van de Messias. En deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En Maria door het geloof, ze zag haar zoon al op de troon zitten. De Heer Jezus moest nog geboren worden. Maar de woorden van de engel waren voor haar al werkelijkheid. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En Maria begon daarvan te zingen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft machtigen van tronen afgetrokken. Augustus regeerde, maar zij zag het al voor zich. Het was gedaan met de macht van Augustus. Het was gedaan met de macht van Herodes. Maar de Heer Jezus op de troon. Op de troon van zijn vader David. En daarom kun je zeggen, en Maria en ook Zacharias, en zij zingen ja, voornamelijk over wat de komst van de Heer Jezus ja, zou betekenen voor het volk Israël. Maar als het gaat over Simeon, en dat zullen we vanmorgen zien. Simeon, gedreven door de Heilige Geest, hij zingt, ja over wat, als ik het even kort samenvat op dit moment, over wat de komst van de Heer Jezus betekent. Juist in deze tijd, in de tijd waarin wij leven, voor de heidenen. En dat zullen we straks zien. Toen we het schriftgedeelte met elkaar lazen, toen zei ik het al, als het gaat over vers 22, en als de dagen haar reiniging vervuld waren, ik zei dan ben je 33 dagen verder. In vers 21 gaat het eerst over de besnijdenis van de Heer Jezus. En als 8 dagen vervuld waren, dus 8 dagen na de geboorte van de Heer Jezus, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus. Welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. Dus de Heer Jezus, net als ieder ander jongetje in Israël, hij moest besneden worden. En als u je afvraagt, ja waarom moest dat eigenlijk? De besnijdenis, wat betekent de besnijdenis? En dan kun je denken aan wat we lezen in de brief aan de Colossenzen. De besnijdenis heeft te maken ja, met het oordeel over ons zondige vlees. Als ouders hun kindje lieten besnijden, beleden die ouders daarmee ja, dat hun kindje ook het oordeel verdiend had. In zonde ontvangen en geboren was. Dat beleden die ouders daarmee. En dan is het eigenlijk wel bijzonder ja, dat de Heer Jezus ja, ook besneden werd. Want van de Heer Jezus geldt, hij was niet in zonde ontvangen en geboren. Hij was geboren ja, uit de Heilige Geest. En toch werd de Heer Jezus besneden. En als je je dan afvraagt, hé, maar waarom dan? In de brief aan de Colossenzen wordt gesproken over de besnijdenis van de Heer Jezus Christus. En dan kondigt, zo kun je het zeggen, zijn besnijdenis hier ja eigenlijk aan wat er later met hem zou gebeuren. Op het kruis van Golgotha. Hier wordt hij besneden, maar straks zal hij, ja, om zo te zeggen, echt besneden worden. Als hij aan het kruis hangt. Als hij tot zonde gemaakt zal zijn. Romeinen 8 vers 2 vind ik bijzonder. Dat de Heer Jezus mens is geworden. En dat de Heere God in hem de zonde heeft geoordeeld. En als de Heere Jezus hier besneden wordt. Ja, betekent dat eigenlijk straks als hij op het kruis van Golgotha hangt, dan zal hij daadwerkelijk besneden worden. Dan zal de Heere God in hem de zonde oordelen. En daarom is het wel bijzonder ja, dat de Heere Jezus ook besneden werd. En dan tussen vers 21 en vers 22. Ja, daar zit een periode, zei ik al, van 33 dagen. Er staat als de dagen haar reiniging vervuld waren en naar de wet van Mozes brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet van de Heere, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genoemd worden. Het gaat hier in die verzen, de verzen 22, 23 en 24, ja, over twee verschillende dingen. De moeder, Maria, zij moest gereinigd worden. Het was zo in Israël, een vrouw na de geboorte was onrein. En dat had te maken, ja, met het feit dat zij bloed was kwijtgeraakt. In de Bijbel is bloed de zetel van het leven. Maar het verlies van deze zetel van het leven is de dood. En de dood hoort tot het terrein van de onreinheid. En daarom was een vrouw na de geboorte van haar kind onrein. En ze mocht dus niet deelnemen aan het religieuze leven. Ze mocht niet in de tempel komen, bijvoorbeeld. Maar na 40 dagen moest zij dan naar de tempel gaan en moest ze een offer meenemen. En dat offer werd dan door de priester geofferd en vervolgens was zij weer onrein. En Maria, zij gaat dus naar de tempel voor haar reiniging. En dan lees je in vers 24... zij komt daar met een offer, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven. Als je Leviticus 12 leest, dan lees je, ja, dat is het offer voor de armen. En daaruit blijkt ook, Maria en Jozef, zij waren arm. Maar het is ook wel bijzonder eigenlijk, want hier, ja, een gering offer, maar dit offer verdwijnt eigenlijk naar de achtergrond. Want de Heere Jezus als het offer staat hier centraal. Maria moet gereinigd worden door een offer. Maar dat offer is hier maar heel gering. Want de Heere Jezus is hier het eigenlijke offer. Door hem kun je zeggen, vindt die reiniging plaats. En daarom is het juist wel het bijzonder dat Maria en Jozef hier maar zo'n gering offer brachten. Maar het ging om twee dingen, heb ik gezegd. Aan de ene kant de reiniging van de moeder, maar aan de andere kant ook de Heere Jezus. Hij moest daarvoor gesteld worden in de tempel. En dat had hiermee te maken met dat in Israël allereerst geborenen voor de Heere bedoeld waren. En dat lees je al in Exodus 12 of in Exodus 13. En het had hiermee te maken en met dat, en dan denk je aan de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Dat de eerstgeborenen van de Egyptenaren, dat zij stierven, maar de eerstgeborenen van Israël gespaard bleven. En sindsdien gold het, de eerstgeborenen van Israël, zij waren voor de Heere bedoeld. En zo komen Maria en Jozef hier in de tempel om hun eerstgeborenen de Heere voor te stellen. Als het er zo staat in vers 23, al wat mannelijk is dat de moeder opent, dat de baarmoeder opent. Dan gaat het over het eerste kind van de moeder. Dat de baarmoeder opent, dat de baarmoeder, om zo te zeggen, voor het eerst opent. Zal de Heere heilig genaamd worden, is voor de Heere bedoeld. Maar ook daar zit uiteraard een diepere betekenis achter. De eerstgeborene voor de Heere. De Heere Jezus, hij is in de Bijbel dé eerstgeborene. En wij als gelovigen zijn een gemeente van eerstgeborenen. Bedoeld voor de Here. Maar de Here, hij is hier de eerstgeborene. Ja, die aan de Here voorgesteld wordt. Je zou daar een aparte preek over kunnen houden, over de betekenis daarvan. Maar als Maria en Jozef in de tempel zijn, ja, om hun kind de Here voor te stellen, aan de Here op te dragen, dan is daar in de tempel ook Simeon. En van Simeon staat er, hij was rechtvaardig en Godvrezende. En ook op die woorden moet je eens letten. Je leest het ook eerder van Zacharias en Elisabeth, in Lucas 1, vers 6. Dan staat er, en zij waren beide rechtvaardig voor God. Zacharias en Elisabeth rechtvaardig voor God. En ook van Simeon staat er geschreven, deze mens was rechtvaardig. En dan moet je er eens over nadenken, over wat dat betekent. Als wij zeggen, iemand is rechtvaardig voor God, dan zeggen we al snel, of dan denken we al snel, ja, rechtvaardig, ja, in de ogen van God, terwijl we eigenlijk zondaars zijn. Dus dan zijn we zondaars, die alles verkeerd doen, maar door het geloof in de ogen van de Heere God rechtvaardig. En toch kun je dan verkeerde gedachten krijgen. Het is inderdaad een groot wonder, dat de Heere God de goddeloze rechtvaardigt. En op grond van geloof alleen ziet de Heere God ons als rechtvaardigen. Maar heel belangrijk in de Bijbel is wel, als een mens inderdaad tot geloof komt, dan wordt hij ook een rechtvaardige. Van Zacharias en Elisabeth staat er, ze waren rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden des Heren. In al de geboden en rechten des Heren. Een rechtvaardige in de Bijbel is iemand die de Heren vreest. Een rechtvaardige in de Bijbel is een vroom iemand. En dat vind ik wel heel belangrijk om dat te benadrukken. En zo was ook Simeon een rechtvaardige. Je moet niet al te snel zeggen, ja, rechtvaardig, dat betekent dat je in de ogen van de Heere God rechtvaardig bent, maar eigenlijk ben je het helemaal niet. Nee. Zo wordt dat in de Bijbel eigenlijk nooit bedoeld. Inderdaad, God, en nog één keertje, God is degene die de goddeloze rechtvaardigt. En dat mag ik ook vanmorgen prediken. Als er hier goddelozen zijn, als er hier zondaars zijn, dat ze welkom bij de Heere God zijn. En zoals ze zijn. Je hoeft jezelf van tevoren niet op te knappen. God is degene die de goddeloze rechtvaardigt. Dat betekent dat je, net als de tollenaar in de tempel, alleen door de naam van de Heere God aan te roepen gerechtvaardigd kunt worden. Laat dat tot je doordringen. En misschien, als er hier vanmorgen zijn, die inderdaad moeten zeggen, ik ben zo'n goddeloze, dan is dit al genoeg. Al degenen die de naam van de Heere zullen aanroepen, die zullen gered worden, die zullen behouden worden. En van de tollenaar lezen we, deze ging afgerechtvaardigd naar zijn huis, als een bekeerd persoon ging hij naar huis. En voor de goddeloze kan dit al genoeg zijn vanmorgen. Maar voor de anderen zeg ik er ook bij. Maar laten we wel beseffen dat dit moment, namelijk dat de goddeloze tot hem komt, roept met de tollenaar in de tempel, o God, wees mij zondaar genadig. Vanaf dat moment wordt alles anders. Vanaf dat moment wordt alles anders. En zo staat er van Zacharias en Elisabeth. Zij waren rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren. En ook van Simeon staat er. Hij was rechtvaardig en Godvrezende. Rechtvaardig en Godvrezende. Iemand die rechtvaardig is, geeft aan de Heere God, ja, wat hij toekomt, en geeft aan zijn naaste wat hem toekomt. Dat geldt voor de rechtvaardige. En als ik het nog een keertje kort zeg, dan zeg ik, een rechtvaardige is iemand die God vreest, is iemand die God dient. Als de goddeloze gerechtvaardigd wordt door het geloof alleen, wordt hij vervolgens iemand die God vreest, iemand die God dient, iemand die God navolgt, iemand die wandelt in de geboden en in de rechten van de Heer. Het geloof blijft niet zonder vrucht. En eigenlijk kun je zeggen, en hoe komt dat? En dat heeft te maken, ja, met wat je bij Simeon ziet. Als hij straks het kind ziet, de Heer Jezus ziet, en dan neemt hij het in zijn armen en hij sluit het in zijn hart. En zo zegt Maarten Luther het ook ergens. Het geloof grijpt Christus aan en sluit hem, de Heer Jezus, in het hart. En voortaan leeft de Heer Jezus Christus in mij. Daarom een rechtvaardige is niet iemand die voortdurend maar blijft zeggen, ja, ik ben een zondaar, maar goed, God ziet het anders. In de ogen van God ben ik rechtvaardig. Nee. Als je rechtvaardig bent geworden door het geloof alleen, ben je ook iemand geworden die wandelt in de geboden en in de rechten van de Heer. En met vallen en opstaan uiteraard. Want je kunt op dit moment wandelen in de geboden en in de rechten van de Heer. En morgen op je gezicht gaan. Dat is absoluut waar. En toch. Simeon. Deze mens was rechtvaardig. En Godvrezende. En dan staat er. Verwachtende. De vertroosting van Israël. En ik heb net al gezegd, Maria, zij zong eigenlijk over wat de komst van de Heere Jezus zou betekenen voor Israël. En Simeon was ook iemand die de vertroosting Israëls verwachtte. Met andere woorden, denk aan een tekst als Jesaja 40 vers 1. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Of denk aan Jesaja 49 vers 13. Waar ik lees, juich hemel en verheug u aarde, bergen. Breek uit in gejuich, want de Heere heeft zijn volk getroost. Dus Simeon, hij verwachtte de Messias en hij verwachtte dat de komst van de Messias heil voor Israël zou betekenen. En Maria zong over wat de komst van de Heere Jezus zou betekenen voor Israël. Maar dat was dus ook de verwachting van Simeon. En de Heilige Geest was op hem. En straks gaat Simeon door de Heilige Geest dingen zeggen, ja, die veel verder gaan. Namelijk dat de Heer Jezus niet alleen maar was gekomen voor Israël, maar dat zijn komst betekenis heeft voor heel deze wereld. En daarom kun je zeggen, is het gezichtsveld van Simeon veel wijder vergeleken met het gezichtsveld van bijvoorbeeld Maria. Dan lezen we in vers 26, en hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus, de Messias des Heren, zou zien. Het Oude Testament staat vol over de Messias. Zie, uw koning komt, de Messias zal komen. En dan laat ik even dit mogen zeggen. Als wij aan de Heer Jezus denken, dan denken we direct aan het feit dat hij kwam om voor onze zonden te sterven. Maar in het Oude Testament, natuurlijk, dat lees je ook in het Oude Testament. En toch. Als ik denk aan bijvoorbeeld Jesaja 9. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En dan gaat het direct verder. En de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Als mensen in de tijd van het Oude Testament uitzagen naar de komst van de Messias, zagen zij vaak niet dat die Messias moest gaan lijden voor onze zonden. En zij verwachten de Messias. Maar hun verwachting was vaak dat die Messias direct de vijanden zou gaan verdrijven en voor heerlijkheid voor Israël zou gaan zorgen. En zo zagen de mensen in de tijd van het... En natuurlijk, als je denkt aan Jesaja 53. Maar voor veel mensen in Israël was het ook een raadsel. Hoe zit dat nu precies? We lezen over een Christus die zal heersen. Maar we lezen ook over een Christus die zal lijden. Zijn er dan twee Christussen misschien? Maar zoals wij het weten, dat de Heer Jezus eerst is gekomen om te lijden en te sterven, en dat hij pas straks komt om te heersen. Dat was in de tijd van het Oude Testament nog veel onduidelijker. Maar het Oude Testament spreekt over de komst van de Heer Jezus. En je leest in Daniël 9, de begeerte der vrouwen was dit. Iedere moeder in Israël had eigenlijk dat diepe verlangen. Misschien mag ik wel moeder van de Messias worden. De begeerte der vrouwen, daarover lees je in Daniël 11. En Maria, zij was het geworden. En we weten hoe bijzonder dat voor Maria was, onvoorstelbaar. Hij heeft mij in mijn nederigheid aangezien. Alle vrouwen verlangen dit. Maar de Heere God heeft zijn oog op mij laten vallen en ik mag moeder van de Messias worden. Een ontzettend groot wonder voor Maria. En Simeon, hij was ook iemand die de Heer Jezus verwachtte, die de Messias verwachtte. En aan Simeon was ook een bijzondere belofte gedaan, lezen we in vers 26. Namelijk, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. Dus Maria kreeg een bijzondere voorrecht. Jij, terwijl al die vrouwen dat eigenlijk wilden, maar jij... Jij bent de uitverkorene van God, want jij mag de moeder van de Messias worden. En Simeon had ook een bijzonder voorrecht gekregen. Jij, Simeon. En we lezen trouwens helemaal niet dat Simeon oud was. Dat denken we vaak. Maar dat staat er niet. Maar het kan heel goed zo zijn dat Simeon inmiddels al een oud man geworden was. Maar dat staat er niet. Maar hij had wel deze bijzondere belofte van de Heere gekregen. Jij, Simeon, jij gaat de Messias nog voordat je sterft met je eigen ogen zien. En dan lees je in vers 27, door de Heilige Geest wordt hij in de tempel gebracht. En hoe de Heilige Geest dat gedaan heeft, dat weten we niet. Misschien zorgde de Heilige Geest simpelweg voor een verlangen in het hart van Simeon om naar de tempel te gaan. En dan komt hij daar in de tempel, Simeon. En dan staat er in vers 27, en als de ouders het kinderke Jezus inbracht om naar de gewoonte ter wet met hem te doen, namelijk om de Heer Jezus voor te stellen. Ja, want allereerst geboren, heb ik gezegd, ze waren voor de Heere bedoeld. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde, het kindje, in zijn armen. En hij loofde God en zei: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. En dat zijn grote woorden. Als ik even weer zeg wat ik zojuist gezegd heb. Maria, zij sprak over de betekenis van de komst van de Heere Jezus, juist voor Israël. Waar Simeon schrijft over, Of spreekt over de betekenis van de komst van de Heere Jezus Christus, juist ook voor de heidenen. Spreekt over de betekenis van de Heere Jezus Christus voor ons in deze tijd. Als ik denk aan wat Maria zegt in haar lofzang. Dan spreekt ze erover: machtige heeft hij van de tronen afgestoten. En dan kun je ook denken aan de tijd van Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Maar wat doet Simeon als hij de Heere Jezus ziet? Dan neemt hij het kindje in zijn armen. En dan sluit hij, om zo te zeggen, dat kindje in zijn hart. En als ik dan bedenk, Simeon, en dat ga ik straks nog verder uitleggen, maar hij spreekt over de betekenis van de Heere Jezus Christus voor de heidenen, juist in deze tijd. En dat ga ik dus straks verder uitleggen. Maar dan is dit al een prediking. Dan is dit al een prediking, want wij worden opgeroepen om precies hetzelfde te doen. Als het gaat over Maria en haar lofzang, straks zullen alle vorsten zich neerbuigen voor hem. Of zoals Paulus dat zegt, alle knie zal zich voor hem neerbuigen. Zo zal het straks zijn in de toekomst als de Heer Jezus teruggekomen is en met de wolken van de hemel. Maar als het gaat over nu, over de betekenis van de Heere Jezus Christus voor ons in deze tijd, dan worden we opgeroepen om hetzelfde te doen, als wat Simeon deed. Als de Heere Jezus ons verkondigd wordt, om de Heere Jezus in onze armen te nemen en de Heere Jezus te sluiten in ons hart. Ik haalde Maarten Luther al aan, die zegt: het geloof grijpt Christus aan en sluit hem in het hart. En wij worden opgeroepen om precies hetzelfde te doen. De Heer Jezus, hij mag ons verkondigd worden. Hij mag ons verkondigd worden, hij mag ons gepredikt worden. Zeg niet, Paulus zegt dat zo in Romeinen 10, zegt niet in uw hart: wie zal in de hemel opklimmen of in de hel neerdalen, maar nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Met andere woorden, om behouden te worden, hoef je geen grote dingen te doen, zoals opklimmen in de hemel of neerdalen in de hel, maar nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Met andere woorden, wij prediken de Heer Jezus Christus. En hij wordt, om zo te zeggen, in je hart gelegd. Of hij wordt je aangeboden. En je mag hem omhelzen en in je hart sluiten. Dat is onvoorstelbaar. En Simeon deed dat hier in de tempel. Door de Heilige Geest gedreven, zijn ogen vallen. En dat is toch bijzonder. Want als het over de Heer Jezus gaat, mens geworden. Hij had zijn goddelijke lichtglans afgelegd. Hij zag eruit als een normaal mens. Hij zag eruit als een normaal mens. Je kunt je voorstellen, Maria en Jozef, ze waren niet rijk. Ook toen, ze kwamen bij die tempel met een paar duifjes, de Heer Jezus. Hij zou er ook op dat moment niet bijzonder uitgezien hebben, niet bijzonder gekleed of zo. Maar geleid door de Heilige Geest weet hij het. Dit is hem, dit is de Messias, dit is de beloofde. En zo neemt hij het in zijn armen. Je kunt denken aan wat Johannes zegt in Johannes 1. Hij had geen gedaante en nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Maar, zegt Johannes 1, maar wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd door het geloof. Een heerlijkheid als van een enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En zo heeft Simeon zoveel in dit kindje gezien. En dat is ook een vraag voor ons. De Heer Jezus, hij heeft u gepredikt met kerst. Maar wat heeft u in de Heer Jezus Christus gezien? Arm geworden, zegt de schrift ergens, om ons rijk te maken. Arm geworden om ons rijk te maken. Ik dacht na over de betekenis of over de geschiedenis van de herders een poosje geleden, met kerst uiteraard. Maar hoe bijzonder het ook is, dat de Heer Jezus daar, dat teken dat aan de herders gegeven werd. En ze krijgen te horen, de Heer Jezus is geboren, de Messias is geboren en dit zal u weer teken zijn. Gij zult het kindeke vinden, in doeken gewonden en liggend in de kribben. Als het over die herders gaat, die herders die hadden een belangrijke godsdienstige functie in Israël. Want ieder jaar, alleen over het Pascha, waren er 30.000 paaslammeren nodig, 30.000. En die werden gefokt in de velden van Bethlehem, daar waar die herders waren. Daar werden die gefokt, dus die herders hadden een belangrijke godsdienstige functie in Israël. Toen die engel zei, ja, het kind, gij zult het kinderke vinden, in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Toen wisten die herders precies waar ze zijn moesten. Want die herders hadden natuurlijk een nachtverblijf. Ze wisten precies waar ze zijn moesten. Maar dan de betekenis van dat woord, en dit zal u weer teken zijn. Gij zult het kinderke vinden, in doeken gewonden, liggende. Midden tussen de paaslammeren. Simpel gezegd, het stikte daar van de paaslammeren. En tussen het paaslam lag de Heer Jezus Christus. De nederigste plaats. De nederigste plaats ingenomen. Om voor iedereen bereikbaar te zijn. Om voor iedereen bereikbaar te zijn. Voor elk mens. Maar tussen de paaslammeren, voorbestemd om de weg naar het kruis te gaan. Voorbestemd om te sterven. U heeft voor mij, zegt de Heer Jezus in Psalm 40, een lichaam gereed gemaakt. U heeft mij de oren uitgegraven, oren gegeven om te horen, om uw stem te verstaan, om uw wil te doen, o God, om de weg naar het kruis te gaan, omdat mensen niet in staat zijn om te horen en uw wil te doen. En als je zo naar de Heer Jezus kijkt, ja, wat doet dat met je? Simeon, hij ziet de Heer Jezus. Hij ziet het kindje. En hij kan niets anders. Hij pakt het kindje. Hij neemt het in zijn armen. En hij sluit het in het hart. En als u heeft over de Heer Jezus gehoord, over het kerstkind. En wat doet u? Pakt u inderdaad ook het kindje? Omhelst u de Heer Jezus Christus? Als degene die verlossing teweeg komt brengen. om hem in uw hart te sluiten. Zo neemt Simeon het kindje op in zijn armen. En hij zegt vervolgens, en daar ga ik dan niet verder op in, maar nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want, zegt hij, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, hebben uw heil gezien, hè, die u bereid hebt, hè, voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En hij zegt in vers 31, als het gaat over die zaligheid die gij bereid hebt, die gij gereed gemaakt hebt voor het aangezicht van al de volken. En dat vind ik al zo bijzonder. Als het gaat over die zaligheid, dat is Gods heil. Gods heil, als je denkt aan wat houdt Gods heil in? Je zou het zo kunnen samenvatten, het heil, ja, omvat alles wat God bereid heeft voor degene die hem liefhebben. Dat is Gods heil. Gods heil houdt in vergeving der zonde, maar Gods heil houdt nog veel meer in. En daarom vat ik het zo in. Daarom vat ik het zo samen. Gods heil omvat alles wat God bereid heeft voor degene die hem liefhebben. En Simeon zegt, nu zie ik de Heer Jezus en in hem zie ik Gods heil. Want Gods heil wordt belichaamd in hem. Want hij is degene die dat heil tot stand zal brengen. Dat heil, dus alles wat God bereid heeft voor degene die hem liefhebben, is lijfelijk hier aanwezig in de Heer Jezus Christus. En zo pakt hij dat kindje in zijn armen. Alles wat God bereid heeft voor ons, lijfelijk aanwezig in de Heer Jezus Christus. Want hij, en Simeon weet het, hij zal dat heil tot stand brengen. En toen moest de Heer Jezus nog de weg naar het kruis gaan. En toch, hij kan zeggen, uw zaligheid, uw heil, die gij gereed gemaakt hebt voor het aangezicht van alle. Mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd. Dus als je de Heer Jezus ziet, in hem is al het heil dat ons beloofd is zeker. Als je hem ziet, mag je ervan overtuigd zijn dat je inderdaad dat alles wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben, dat je het zal ontvangen. Het heil, denk daar eens over na, alles wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Maar dat heil is hier lijfelijk aanwezig in de Heer Jezus, want in hem komt dat heil tot stand. En dan die woorden die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Dat is dan zo groot. Simeon kijkt al heel ver. Want straks pas, dan zal het volk Israël de Heer Jezus verwerpen. Of de massa van Israël zal dat doen. En straks pas zal het evangelie naar de heidenen gaan. Maar Simeon, door de Heilige Geest gedreven, hij ziet het voor zich. De Heer Jezus niet alleen bestemd voor Israël, maar de Heer Jezus bestemd voor heel deze wereld. En daarom is het ook bijzonder, zoals het er staat in vers 32. In die volgorde, een licht tot verlichting der heidenen. En daarom gaat het hier over de betekenis van de Heer Jezus Christus, van de komst van de Heer Jezus Christus voor ons, voor de heidenen in deze tijd. En zegt hij, tot heerlijkheid van uw volk Israël. Want straks, als de Heer Jezus terugkomt, dan zal heel Israël zalig worden. En dan zal God zijn belofte aan Israël inderdaad vervullen. En Israël zal inderdaad straks een heerlijk volk mogen zijn. En het middelpunt zijn van deze aarde. Ook daar zou veel over te zeggen zijn. Maar het is belangrijk, Simeon zegt het in deze volgorde. Terwijl Maria bezong de betekenis van de Heer Jezus voor Israël, kijkt Simeon veel verder. Zijn komst is niet alleen van betekenis voor Israël, maar ook voor heel de heidenwereld. En alles wat nog zou gaan gebeuren, daar spreekt Simeon hier van. Nog een keertje, Israël zou hem verwerpen. En het evangelie zou ook naar de heidenen gaan. En dan mag je denken aan Psalm 98, een psalm die we vaak zingen. En nu heeft hij zijn gerechtigheid voor het heidendom tentoon gespreid. Ik hoop dat dat tot ons door mag dringen. Christus gekomen. Niet alleen voor Israël, maar hij is gekomen, het tekent de schrift, voor heel de wereld. Opdat alle mensen, zoals Paulus dat ergens zegt, zalig zullen worden. En niet alle mensen worden zalig, maar het is wel Gods verlangen, Gods wil, dat alle mensen gered worden. En daarom was dit ook Gods plan. Om eigenlijk door middel van, van de verwerping van Israël, de deur van het evangelie open te zetten voor de heidenen. Zo was het Gods plan. Opdat hij inderdaad zou zijn een licht tot verlichting van de heidenen. Simeon heeft daarover geprofeteerd. Heeft daarover gesproken. Maar wat doet dat met ons? En dan kom ik even terug op wat ik zei over de Heer Jezus daar in de kribbe. De Heer Jezus daar tussen de paaslammeren. De Heer Jezus voorbestemd om de weg naar het kruis te gaan. Om te sterven voor onze zonde. Het is voor ons bedoeld. Als je je afvraagt, waarom moest de Heer Jezus in een kribbe geboren worden? Waarom moest hij in de nederigste omstandigheden geboren worden? Dan is er maar één antwoord eigenlijk. Ik heb het eigenlijk al gezegd, om voor iedereen bereikbaar te zijn. De Heer Jezus, hij had ook best in een paleis geboren kunnen worden. Als hij de weg naar het kruis maar was gegaan. Maar hij wordt in nederige omstandigheden geboren. In een stal en in een kribbe gelegd om deze reden. Juist om op die manier voor de kleine, voor de geringe bereikbaar te zijn. Opdat er geen mens zou zijn in deze wereld die niet bij de Heer Jezus zou durven komen. Maar nu wij geboren is in een stal, gelegd is in een kribbe. Durven zelfs mensen als die eenvoudige herders bij hem te komen om hem te aanbidden. En dat is kerst, denk ik. Zaligheid bereid door de Heere God. Niet alleen voor Israël, maar voor heel deze wereld. Voor heel deze wereld. En mensen worden uitgenodigd om te doen wat Simeon deed, dat kindje te nemen en in het hart te sluiten. En als er mensen zich te slecht voelen of te klein voelen of zich te, noem het maar, opvoelen. Bedenk dan de omstandigheden waarin de Heer Jezus geboren werd. Om al die jamaars eigenlijk weg te nemen. Opdat u de vrijmoedigheid zou hebben om inderdaad tot hem te gaan. Ik hoop dat u dat zult doen met vrijmoedigheid. Om te zeggen wat Simeon zei. En nu heb ik vrede, vrede in mijn hart. Amen. Wij gaan met elkaar zingen uit 86 vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. 86 vers 5. Laten wij bidden en danken met elkaar. Heren, aan het einde van deze dienst komen we opnieuw tot u. Om u te danken voor wat u ons wilde geven vanmorgen. Heren, dat we zo stil mochten staan bij... Ja, opnieuw bij het kerstevangelie. Ook bij wat er gebeurde kort na uw geboorte. Toen u besneden werd. En ook dat betekent veel, Heren, dat terwijl in u helemaal geen zonde was, dat het toch gebeurde. Maar uw besnijdenis was een prediking van wat met u gebeuren zou. Een heel aantal jaren later, u bent de weg gegaan naar het kruis. Heer, we hebben nagedacht over uw komst naar deze wereld. De betekenis van uw komst, niet alleen voor Israël, maar ook voor ons. waar Simeon van profeteerde, dat is gebeurd. Het evangelie is de wereld overgegaan en wordt hier gepredikt. Het aan iedereen voorgesteld. En wie dan ook, elk mens mag het horen, dat u geen lust heeft in zijn of haar dood, maar daarin dat hij leven zal. En dat is zo groot, Heer, hoe het door u uitgedacht is. Maria heeft het gezegd, heilig is uw naam. Alleen u kon het zo uitdenken. Onvoorstelbaar, maar het is reden om uw naam alle lof en dank toe te brengen. Nu heeft hij zijn gerechtigheid voor het heidendom tentoongespreid. En Heere, wij, als we van u zijn, tot geloof gekomen zijn, we mogen er deel aan hebben. We hebben u mogen omhelzen, Heere Jezus Christus, onze zaligheid. Terwijl we misschien in moeilijke omstandigheden leven. Misschien allerlei ellende ervaren. Zorgen hebben, moeite, verdriet. En toch, Heere, als we u hebben omhelst, hebben we de zaligheid omhelst. Want in u is al die zaligheid belichaamd. En daarom mogen we er ook van overtuigd zijn. Dat de dag aanstaande is dat u ons zelf volmaken zult. Dat we inderdaad die zaligheid ook zullen beërven. Alles wat u bereid heeft voor degene die u lief hebben. Heere, dat dat onze troost ook mag zijn. In welke omstandigheden we ons ook bevinden. Maar dat we inderdaad, Heere, straks die volkomen verlossing vanwege u, Heere Jezus Christus, zullen ontvangen. Vergeef het verkeerde, ga met ons mee naar huis, Heere. En wil ons nog een gezegende zondag geven. En dat bidden we in de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. Nog de volgende afkondigingen. De volgende week, oudejaarsavond hoopt om 7:00 voor te gaan dominee Vernooy. En nieuwjaarsdag om 10:00 ook dominee Vernooy. En de collecten, die zijn al geweest, maar de eerste voor het jeugdwerk en de tweede voor de plaatselijke gemeente. En voor de data geldt zo de Heere wil en wij leven. Wij zingen 138 vers 3, dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd tot zere wegen 138 vers 3. ontvangt de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. God zegen.